oud en nieuw. Het is niet alleen een belangrijk thema in de Bijbel, maar het is iets waar de mens in het algemeen zich bezighoudt. In allerlei culturen vinden wij die beginselen van oud en nieuw terug. Per slot, ik zou niet weten waarom wij anders onze verjaardagen vieren. We hebben een jaar achter ons en weer een nieuwe voor ons, waarvan we altijd hopen dat dat nieuwe jaar beter gaat dan het afgelopen jaar, om een of andere reden. We hebben zojuist oud en nieuw gevierd en dan hoef je helemaal niet uit te leggen waar het over gaat. Want gelukkig hebben wij de jaren, we hebben ze ook genummerd, zodat we af en toe een jaar kunnen afsluiten en zeggen, dat was het dan. En waar we in het nieuwe jaar naartoe gaan, Jelle zal wel zien, of wie het ook maar zien zou, dat weten wij niet, maar dat komt dan wel. En we maken goede voornemens, wensen elkaar het beste en gaan weer op de oude voet verder. Want mag dan een nieuw jaar zijn, blijft gewoon bij het oude. Zo gaat het dan toch, hè? Oud en nieuw. Het wordt knallend gevierd over de hele wereld. Daarna krijgen we nog het Chinese nieuwjaar en hebben we nog het Joodse nieuwjaar. Dat heb je minstens één keer, waarschijnlijk twee keer en volgens sommigen zelfs vier keer per jaar. Dan kun je wat vaker een streep zetten door de oude rekening en dat soort dingen meer. Kortom, het gaat allemaal over oud en nieuw. En steeds opnieuw zien wij uit naar een verandering, waar dan ook in ons bestaan, in de hoop dat daarna alles nieuw wordt. En dat wordt het niet, want in het loopje weg, zal ik maar zeggen, wordt het allemaal ouder. Meer van hetzelfde. Een deprimerende aangelegenheid, denk ik. Volgens de natuurlijke mens zeker. In de Bijbel ligt dat wat anders. In de Bijbel wordt gezegd dat voor ons als gelovigen geldt dat hoewel de oude mens, de uitwendige mens, verdorven wordt, van dag tot dag, wordt een inwendige vernieuwd. Van dag tot dag. Oud en nieuw. In het Nieuwe Testament, dat wil zeggen in de dagen waarin wij leven, bestaan deze dingen naast elkaar. Oud en nieuw. Ze worden niet steeds afgewisseld, maar ze bestaan naast elkaar voort, waarbij van het oude gezegd wordt dat het zou minder worden, en waarbij van het nieuwe gezegd wordt dat het zou wassen. Dat het zou groeien. Dat hele idee van oud en nieuw drukt zich uiteraard ook uit in de natuur. Over niet al te lange tijd, hopen wij, krijgen wij weer nieuwe blaadjes aan de bomen en al dat soort dingen meer. Dan begint er een nieuw seizoen, om zo te zeggen. Maar we weten allemaal dat er weer een keer een eind aan komt en dat gaat dan maar op en neer. Oud en nieuw. Het nieuwe wordt vanzelf oud. Dat beginsel vinden we uiteraard overal terug, in de natuur, menselijk bestaan, maar vooral in ons denken, want daar zit het ingebakken uiteraard. Het is een hoopgevende gedachte, dit wat er nu is, wordt vanzelf oud, gaat voorbij, komt wat anders voor, enzovoorts. Maar dit beginsel, dat we op allerlei niveaus steeds terugvinden, dat is zo, wat is daar, omdat het inderdaad een Bijbels beginsel is. Immers, het is gewoon de uitdrukking, op wat voor niveau dan ook, de uitdrukking van het werk dat God doet. Een werk waarvan gezegd wordt dat hij deze bestaande wereld, eigenlijk een nog veel oudere wereld, maar dat doet er nou even niet toe, zal vervangen door een nieuwe. De Bijbelse geschiedenis eindigt dan ook met inderdaad dat er geen plaats meer is gevonden voor een oude schepping. De hemelen en de aarde, en dat Johannes in een visioen ziet een nieuwe hemel, dat wil zeggen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Petrus zei daarvan dat hij dat ook inderdaad verwachtte. Nou, hij niet alleen, maar wij allen, hè. Er staat, maar wij verwachten na zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En we zien daar naar uit. Maar in de hele Bijbelse geschiedenis herhaalt zich dat beginsel. Het is trouwens het vaste beginsel uit Hebreeën hoofdstuk 10, waar het voor een keer fundamenteel gezegd wordt, als een beginsel, als er staat, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Woorden als oud en nieuw worden daar niet gebruikt, maar er zijn natuurlijk nog wel wat synoniemen voor. Hè? Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En dat het gaat in elk geval over oud en nieuw, mogen duidelijk zijn, want die brief, en ook hoofdstuk 10 van de Hebreeënbrief uiteraard, gaat over een oud verbond dat oud en verouderd is en dat in de dagen van Paulus al 600 jaar nabij de verdwijning was dus. En dat inmiddels ook in Paulus' dagen vervangen was door een nieuw verbond. En zo verder. Want, zei hij, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Hij nam Mozes weg om Christus daarvoor te stellen. Hij nam Aaron weg om de hoge priester naar de ordening van Melchizedek daarvoor in de plaats te stellen. Kortom, het oude was verouderd en zou verdwijnen en er zou van Gods wegen iets nieuws gemaakt worden. Begrijp je me goed? In ons denken, wij mensen die leven in een vergankelijke wereld waar alles voorbij gaat, waar alles tijdelijk is, wij zien altijd uit naar het nieuwe. Wij kunnen ons het bestaan ook niet werkelijk voorstellen buiten deze beginselen. Vandaar dat een filosofie als die van de evolutie zeer voor de hand ligt. Ik bedoel, zoals het nu is, kan het niet blijven. Het moet veranderen. En als wij vinden dat het nu veranderen moet, dan was dat dus altijd al zo. En van tegenwoordig hebben we het dus zo ver ontwikkeld, u en ik niet, maar anderen wel, hè, hebben die gedachten zo ver ontwikkeld dat er in een fatsoenlijk bestaan continu sprake moet zijn van verandering. Moet altijd veranderen. Daar gaat het om, verandering. Daar zijn we mee bezig, daar leiden wij mensen toe op. Een beetje studierichting heeft van doen met verandering, dat weet u langzamerhand. Hè. In werkelijkheid, dat mogen dan misschien, althans tot op zekere hoogte, zo zijn in deze oude wereld. Het is niet de bedoeling. Althans, het is niet de bedoeling dat die dingen zo blijven. De bedoeling is weliswaar een verandering, maar once and for all. Dat wil zeggen dus eens en voor altijd. En daar blijft het dan bij. Heel dat idee van dat er ontwikkeling, verandering, vooruitgang, zelfs beweging zou moeten zijn, komt voort logischerwijze uit de onvrede met de tegenwoordige omstandigheden. Nou ja, eigenlijk de onvrede met onszelf. Maar als u het dan per se ergens anders wil zoeken, onvrede met hoe het nou eenmaal, hoe de situatie in de wereld is, hè. Nee, ja, over 4 jaar haalt men weer een andere Amerikaanse president binnen, alsof hij de Messias is. Ik bedoel, dat blijft zo, dat is altijd zo geweest. Nu meer dan ooit, dat zeiden ze 4 jaar geleden ook, of wanneer was het 8 jaar geleden, weet ik veel hoe dat precies gaat. Dat blijft toch altijd zo, hè? Dan is er weer een nieuwe business, vegen schoon, maar het blijft niet schoon. Zo werkt dat, hè. Daarom hebben wij het idee dat dingen in beweging moeten blijven, dat er altijd verandering moet zijn. Maar het is niet zo. En Gods doelstelling is eenmaal door dat hij verandering aangebracht heeft, de verandering die hij teweeg brengt, dat eenmaal de situatie stabiel zou worden. Waarom zouden goede dingen veranderd moeten worden? Never change a winning team, roepen ze. Ik weet niet, het schijnen geen Nederlanders te zijn die het uitgevonden hebben, hè? Maar vooruit. Hè? Waarom zou je, als het goed gaat, waarom zou je wat veranderen? Hè? If it ain't broken, gekke dat je daar geen Nederlandse uitdrukkingen voor hebt. If it ain't broken, don't fix it. Als het niet kapot is, moet je het niet repareren. Laat het dan zo, dan is het toch goed. Maar wij zijn nooit tevreden. Wij mensen, we denken altijd dat het anders moet, of dat het op zijn minst beter kan, om het dan positief te zeggen. En dus moeten de dingen veranderen. En dan zien we wel waar wij komen. En we noemen dat abusiefelijk vooruitgang. Ik zou niet weten waarom het niet achteruitgang zou zijn. Maar per definitie, men noemt dat vooruitgang. Dat zit in het denken van de mens. Daar deugt van alles niet aan, dat zegt de Bijbel ook. Maar wij zouden ons realiseren dat het Gods bedoeling is om inderdaad heel dit oude te verwijderen. U weet wel, oude hemel en oude aarde, zij vloden voor het aangezicht God, zij verdwenen. Verwijderen dus, dat bedoel ik, hè. Hij zou het verwijderen en er zou iets definitiefs, iets blijvends voor in de plaats komen. Petrus zei het ook, hoe onopvallend ook, in 2 Petrus 3. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid blijft, zei hij. Woont. In de zin van blijft. Dan hoeft daar verder niks meer aan gedaan te worden. Dat is de bedoeling. Rust. In samenhang met dit soort dingen, die van verandering, hebben we niet alleen van doen met oud en nieuw, maar hebben wij ook van doen met het begrip groei. Alles moet altijd maar groeien. Als het niet groeit, dan gaat het kapot. Dat is met alle dingen zo. Dat is ook met de economie zo. Dat heb ik me al jaren geleden eens een keer uit laten leggen. Het moet groeien. Een bedrijf moet groeien, omzet moet groeien, winst moet groeien. En als het niet groeit, dan valt het uit elkaar, dan gaat het failliet. Het moet. Dat is het systeem. En als het dan een keer gebeurt op grote schaal, dan roept men, schreeuwt men moord en brand, enzovoort. Hè. Maar zo is dat nou eenmaal. Dat is met alles zo in de wereld. Dat is ook met de menselijke cultuur zo. Ontwikkelt zich, komt op een bepaald hoog niveau en daarna gaat het, dondert het met een rotgang in elkaar. Want fraai is het niet natuurlijk, maar het gebeurt wel. En zelfs snel. Het gaat langzaam omhoog en dan komt het in den afzink. Het is net wielrennen, denk ik altijd. Maar vooruit maar weer. Dat is normaal. En dat is bij de mens in het menselijk individuele bestaan ook zo. Ik bedoel, dat is bij u ook zo. Er is een tijd dat u denkt van, het gaat goed, goede voornemens, we gaan wat ontwikkelen, we gaan wat tot stand brengen. Op een gegeven moment komt dat tot stilstand. En als het een keer tot stilstand gekomen is, gaat het daarna met een rotgang bergafwaarts. Ik kan het ook niet helpen. Nee, ik kan ook niet helpen dat we afgesproken hadden dat we daar niet over zouden praten met elkaar. Ik zeg altijd, ik was er niet bij toen met de afspraak. Dus ik zeg die dingen altijd maar gewoon, zo is dat. En wat voor het menselijk bestaan geldt, geldt voor de menselijke cultuur, geldt voor de samenleving, geldt voor alles wat wij ondernemen, geldt voor de wereld. En inderdaad, het geldt ook voor, zullen we zeggen, wetenschap. Wat u daar ook onder verstaan mogen. Want dat weet ik ook niet. Zo is dat nou eenmaal. En wat God doet, laat ik het anders zeggen. Verlossing, de verlossing, het werk dat God doet, bestaat daaruit dat hij aan die wereld met die golfbewegingen, weet je wel, omhoog en weer naar beneden, op en delen, voor de Groningers onder u, dat hij aan die golfbewegingen ooit een keer een eind komt. Dat daar wat anders voor in de plaats komt, dat stabiel is. Dat zou weliswaar ontwikkeld worden, overigens, maar tot een bepaald niveau en dan is het er ook. Dan houdt dat op en dan blijft dat in stand. In de natuur, in de biologie bedoel ik, in alles wat leeft in de wereld, bestaan die dingen niet. En in ons denken gewoonlijk ook niet. Ik weet niet waarom niet, maar het is zo. Wij hebben Dat rare idee dat het altijd maar moet groeien. Christenen ook, hè. Ze moeten groeien. Dat wil zeggen, ze moeten de snelst groeiende gemeente worden van Nederland. En al dat soort dingen meer. Ik vind dat soort dingen verschrikkelijk. Als er iets werelds denken is, is het dat. Dat is dat van zuurdezen, weet u nog? Moet groter en groter worden. Holler en holler. Komt er tot meer. Opgeblazenheid heet het ook. Nou ja. Niettemin, oud en nieuw is het grote onderwerp eigenlijk tot op zekere hoogte van de Bijbel. Omdat het het werk is dat God doet. God neemt het oude weg en stelt er wat nieuws voor in de plaats. Dat is een algemeen beginsel. Ook uitgedrukt in, zoals ik reeds zei, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Maar bovendien kennen wij allemaal dat verschijnsel van die witte bladzijde in het midden van onze Bijbel. Waarbij scheiding gemaakt wordt tussen wat wij dus zijn gaan noemen het Oude Testament. Want op bladzijde, even kijken, heeft de bladzijde een nummer? Bladzijde 897 in mijn Bijbel, maar het nummer staat er niet op. Daar staat met grote letters het Nieuwe Testament. En vandaar dat we alles wat vooraf ging meteen bestempelen als Oud Testament. En zo hoort het ook. Ook dat is Bijbels. En ik zeg dat niet omdat ik denk dat u dat niet weet, maar om het te benadrukken natuurlijk. Hè, fundamenteel is dat God verandering aanbrengt. Er zijn er veel te veel, ook in het christendom en daarbuiten al helemaal, die denken dat God een of ander onbewegelijk wezen is. Net als Boeddha. U weet Boeddha, kent Boeddha? Die zit altijd op zijn krent met zijn benen over elkaar en zijn armen over elkaar. Hij doet geen... Wat weet u ook weer niet. Maar in ieder geval, hij doet geen... Hij doet niet iets, zal ik maar zeggen. Zit maar een beetje te grijnzen. En abusievelijk denken wij, dat is een diepe denker. He? Met een rijk geestelijk leven. Die figuur zit gewoon te maffen. Is lui. He? Niet wakker te krijgen. Dat kan je ook zien aan zijn omvang trouwens. He? Nou goed. Ja, af en toe moeten we het even over de duivel hebben, niet waar. Dus, doe maar weer. Het doet niks. Maar sommigen hebben zo'n idee van de God van de Bijbel. Die zit daarboven, die oude man met een baard, van wie niks te verwachten is, niks goeds en niks kwaads, die is al lang met pensioen. Die oude man met die baard, die vroeger ooit een keer de wereld gemaakt heeft en er sindsdien niet meer naar heeft omgekeken. Let op, dit is officiële christelijke theologie tegenwoordig, hoor, wat ik nu zeg. Het is bloedserieus, het is wetenschappelijk, het is theologie. God heeft in het begin hemel en aarde gemaakt. Daarna heeft hij er niet meer naar omgekeken. En als je een creationist bent, dan zeg je, nou ja, hij heeft het gedaan in 7 dagen. Toen is hij gaan rusten en dat is altijd zo gebleven. En als je een evolutionist bent, dan zeg je, nou ja, het was iets langer verder terug. Hij heeft het gemaakt en er niet naar omgekeken. En de rest is toen maar vanzelf tot ontwikkeling gekomen. Want God deed er ook niks aan. En dan heb je nog mensen die dat te ver gaan, die hebben er ook diep over nagedacht. En hebben uitgevonden, nee, maar God heeft er weliswaar niks aan gedaan, maar hij heeft de verdere ontwikkeling gewoon voorgeprogrammeerd. Heeft er wat software in gestopt. En, dat heet intelligent, ja. Dat heet intelligent ontwerp, design. Het is allemaal voorgeprogrammeerd. Dan ben je God kwijt. Al die Oosterse mystieke godsdiensten redeneren zo, dat alles is voorgeprogrammeerd en dat er toch niks aan te veranderen is en dat het vanzelf wel goed komt en dat alle dingen blijven, zoals ook blijven sinds het begin der schepping, 2 Petrus 3. Ze worden spotters genoemd en van hen staat ook dat zij bepaalde dingen beslist niet willen weten. En wat ze niet willen weten is dat God verandering brengt. Nou ja, oordeel heet het, maar dat is wat het is, crisis. Dat is oordeel, dat is het woord voor oordeel in de, in het Grieks van het Nieuwe Testament. Een verandering, een omwenteling. Hij maakt wat anders. Hij is iets aan het doen, hij werkt een plan uit. En in hoofdzaak, want de details hebben we dan vandaag niet zo uitgebreid over, zal ik maar zeggen. In hoofdzaak, God zegt, wat zei je ook weer? Zie. Zie ik. Ik maak alle dingen nieuw. Precies. Dat is wat God doet. En dat weten we dat het ongeveer op de laatste bladzijde van de Bijbel staat. Maar tegen dat je daar bent, had je dat natuurlijk al lang gezien. En een beetje filosoof had het al lang geconcludeerd uit de gang van zaken in de wereld. Waar alles beheerst wordt dat door dit beginsel. Het oude gaat voorbij, er komt wat nieuws voor in de plaats. Waarom is dat zo? Op alle niveaus en in het hele grote en in het hele kleine. Omdat het kenmerkend is voor deze wereld. God maakt alle dingen nieuw. En wij maar conservatief wezen. En het oude in stand willen houden. En actief worden, in naam van de Heer zelfs, om dit oude leven van de mens hier op aarde, om het zo lang mogelijk te rekken. Hè? Al is een mens ook doodziek. Hij moet en hij zal blijven leven. Alle ziektes moeten we overwinnen, zodat daarna een mens doodgaat aan de meest verbroerde ziektes die helemaal niemand doen. Ik zeg altijd, vroeger ging je tenminste gewoon dood van een blinde darmontsteking of iets dergelijks. Tegenwoordig krijgen mensen kanker en allerlei meer ellendige ziekten enzovoorts. Maar zo verleiden toch, dit oude gaat voorbij. En te denken dat het Gods wil is om het zo lang mogelijk in stand te houden. Liefst al voordat het er is. Ja, waar staat dat dan in de Bijbel? Hoe Bijbels is dat? Waar het om gaat is dat God nieuw leven geeft. En ons streven zou zijn in de eerste plaats om dat nieuwe leven te ontvangen. Daartoe komen we tot geloof in de Heer Jezus Christus, in het woord Gods, en onderwerpen ons aan zijn woord, de openbaring van zijn waarheid enzovoort. En daarna, en dat laatste geldt waarschijnlijk voor de meesten van ons, daarna streven wij, het heet benaastigen wij ons, om dat nieuwe leven ook daadwerkelijk te leven. En zelfs tegen iemand die al jarenlang wedergeboren was en zelfs als apostel door het leven ging, schrijft de apostel Paulus, grijp naar het eeuwige leven. Dat nieuwe leven dus, dat God tot stand gebracht heeft in de opstanding van de Heer Jezus Christus, die daarmee de eerste werd die dat nieuwe, onvergankelijke, eeuwig leven ontving. En van wie wij en uit wie, dan wel in wie wij ook op grond van geloof datzelfde leven ontvangen, opdat het geleefd zal worden. Nu reeds. En dat is wat het Nieuwe Testament leert. Het Nieuwe Testament staat erboven. Betekent natuurlijk, voor alle duidelijkheid maar even nog een keer, dat al deze boeken die hierna volgen geschreven zijn toen het Nieuwe Testament was aangebroken, want dat is wat het betekent. Dat wil zeggen, ze zijn geschreven na de opstanding van Christus. In de dagen waarin dat Nieuwe Testament of Nieuwe Verbond, want dat is volstrekt hetzelfde woord in de grondteksten, dat Nieuwe Verbond allang was aangebroken. En daar leven wij onder. En u en ik, wij weten, en dat is de achtergrond van heel wat dingen die ik regelmatig zeg, wij weten wat christendom zelf met dit soort dingen gedaan heeft. Hè? Deze bladzijde eruit scheuren uit het midden en op de voorste bladzijde zetten het oude en nieuwe verbond. Of gewoon het verbond. Alsof er maar één zou zijn, het verbond. Men heeft geen idee welk, in dat er onderscheid is ook niet, Want het streven is altijd geweest om die verschillende verbonden van Gods wegen door elkaar te husselen tot een onherkenbare brei. Dat heet doorvloeien en daarvoor worden wij gewaarschuwd in de Hebreeënbrief, Hebreeën hoofdstuk 2, de eerste verse. Een Hebreeënbrief die juist oude en nieuw verbond tegenover elkaar zet en ons voorhoudt dat wij niet onder het oude, maar onder het nieuwe leven. En dat we niet leven onder de eerste, oude, beginselen der wereld, maar onder de betere dingen van het nieuwe verbond. Met een betere hoge priester, met betere offeranden, met betere beloften. En hoe die termen nog wel meer luiden, ze schieten me niet alle 14 te binnen nou, hè. Maar goed. En daar staat in Hebreeën 2... dat wij moeten horen naar het woord van Christus, opdat wij niet te eniger tijd ooit een keer zouden doorvloeien. En wat doorvloeien betekent, ja, daar is weinig aan uit te leggen. Hè? Het zijn twee substanties die gemengd worden, dan vloeien ze door. Dat is wat de schilder overkomt. Vooral iemand die met waterverf schildert. Hè? Ja. Die grenzen tussen die kleuren zijn niet duidelijk meer te geven. Het loopt in elkaar over. Het wordt onscherp. En hoe onscherper het is, hoe meer je een kunstenaar bent tegenwoordig. Maar dat doet er nou niet toe. Maar de bedoeling is dat wij inderdaad scherp zouden zien. Een scherpe onderscheid zouden kennen tussen die dingen die nou eenmaal elkaars tegenovergestelde zijn. Wet of genade. Oud of nieuw. Toch? Vergankelijk, onvergankelijk. Oké, iets moeilijker dan. Vlees en geest. Want het woord van God is scherp en scheidt van één ziel en geest. In de praktijk vlees en geest is dat. Dat is ook Hebreeën. Hoofdstuk 4 meen ik. Maar goed, het is maar dat we er nu even bij bepaald worden. De Bijbel spreekt over oud en nieuw die tegenover elkaar staan, die niet met elkaar verward zouden worden en die ook niet met elkaar vermengd zouden worden. In dat verband lees ik gelijkenis nummer 8 in Matthäus 13. Terwijl ik het zeg, vraag ik me opnieuw af, maar dat doe ik al 60 jaar, nee 50 jaar, zoiets. Vraag ik me opnieuw af hoe dat toch komt dat men geneigd is die achtste gelijkenis niet te zien zelfs maar. Hè? Want er zijn er echt 8. In Matthäus 13 namelijk... Vers 52. Na al die gelijkenissen over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, vinden we aan het eind daarvan er nog een in vers 52. Daarom een ieder schriftgeleerde in het Koninkrijk der Hemelen onderwezen en daarmee gewoon in het werk Gods. Nou ja, waarin zou de schriftgeleerde onderwezen zijn, denkt u? Dat moet ook met het huidige niveau van het onderwijs, moet dat toch redelijk duidelijk zijn, lijkt mij. Hè? Hoeveel poten heeft een... waar is een glazen oog van gemaakt? Die is meer van... Waar is een glazen oog van? Van glas, anders kun je er niet doorkijken. Natuurlijk. Dus dat is vanzelfsprekend. Er is altijd wel iemand die er nog om lacht. Nou goed. Zo zijn er nog een paar. En ieder schriftgeleerde, waarin is de schriftgeleerde onderwezen? In de schrift. Waarover gaat de schrift? Dat is de Bijbel dus, waarover gaat die? Dit is iets moeilijker, maar toch op hetzelfde niveau ongeveer. Hè? Lees hem maar. In het Koninkrijk der Hemelen onderwezen. En in de schrift verleden is in de schrift onderwezen. Waarin is hij dan onderwezen? In het Koninkrijk der Hemelen. Waarover gaan de schriften dus? Over het Koninkrijk der Hemelen. Want zo is heel de Bijbel samen te vatten. Waarover gaat het? Over een koninkrijk dat in de hemel zou worden opgericht en dat vanuit de hemel, want daar is het bekokstoofd. Nee, niet in een achterkamertje, in een bovenkamertje. En niet op een bierviltje. Wat is Nederland toch rijk aan cultuur, denk ik wel eens. Maar goed. Maar het zou uit de hemel, daar is het bedacht. Volgens het plan der eeuwen, Gods eeuwig voornemen. Nee, dat ik het relativeer en een beetje grappig over doe. Dat is gewoon omdat die dingen vaststaan. Je kunt er toch niks aan doen, zo is het nou eenmaal. God heeft dat geregeld in de hemel. En daarom heet het het Koninkrijk der Hemelen. Maar daarom ook heet het het Koninkrijk Gods. En omdat Christus de Messias daar de koning van zou zijn, was de bedoeling, heet het dus ook het Messiaanse Rijk of het Koninkrijk van Christus of wat het maar wezen mag. En omdat het altijd zou blijven, wordt er gezegd, nou ja, een onwankelbare troon, de troon zijn, de stoel zijn koninkrijk zal niet wankelen. En daarom heet het inderdaad een eeuwig koninkrijk enzovoort. Hè. Er zijn nogal wat termen voor. Maar als je in de schrift geleerd bent, om zo te zeggen, dan weet je dus het een en ander over het koninkrijk der hemelen. Dat is in het Oude Testament al zo, want dat koninkrijk wordt geïntroduceerd al in hoofdstuk 1 van Genesis. Laat ons Adam maken, enkelvoud, Adam, naar Gods beeld en gelijkenis, zeg maar een mens, de mens mag ook, naar Gods beeld en gelijkenis, die heerschappij zal hebben over, nou ja, heel de schepping, daar komt het op neer. Achteraf nog eens herhaald in Psalm 8, om maar eens wat te noemen. Psalm 89 niet te vergeten. Maar vooruit. Maar je vindt het op de eerste bladzijde van de Bijbel. En waar het dan over gaat, dat weten we langzamerhand. Het gaat over niet de eerste, maar de tweede Adam, de laatste Adam. Gaat niet over de eerste Adam, die slechts een voorbeeld was van degene die komen zou, met dank aan Romeinen 5. Kortom, het gaat over Christus en over een koninkrijk. Hij zou de aarde onderwerpen en daarover heersen. Nou goed, daarin wordt men dus onderwezen. En de laatste keer dat ik ervan gehoord heb in de Bijbelse geschiedenis is uiteraard in het laatste hoofdstuk dat beschouwd wordt als Bijbelse geschiedenis. Dat is Handelingen 28. En daar is Paulus in Rome, de hoofdstad van het wereldrijk van die dagen. En hij verzamelt, hij maakt een afspraak met de Joden daar. En waar hebben ze het over? Waar spreekt Paulus over met hen? Over het koninkrijk Gods, want heel de Bijbel gaat daarover. Over hoe dat beloofd werd sinds Genesis 1. Hoe dat bijbehorende koningshuis werd aangesteld ter gelegenheid van de zalving van David. Want uit koning David zou de definitieve koning van dat koninkrijk voortkomen, dat weet u toch? Met terzijdestelling van Saul, die was er eerder, maar zijn heerschappij was oud. En na 40 jaar verdween hij dan ook. Maar goed, zo gaat het steeds verder en uiteindelijk kom je terecht bij, nee niet uiteindelijk, je komt eerst terecht bij de dagen van de Babylonische overvoering. Matthäus 1, bij de dagen van de Babylonische overvoering, waarbij een einde gemaakt werd aan het zelfstandig koninkrijk van David, dan wel het huis van David, en zo verder. Waarna we honderden jaren later de theoretische erfgenaam van dat koninkrijk tegenkomen als timmerman in Nazareth. Toch? Nou ja. En die wordt de wettige vader van Jezus van Nazareth. die ook één keer, ik geloof maar één keer in de Bijbel, Timmerman genoemd wordt. En overigens de zoon van de Timmerman, maar dat doet er nou verder niet toe. En van hem leren wij dat hij in zijn opstanding uit dood definitief van Gods wegen gesteld werd tot zoon, tot erfgenaam, tot koning, tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, uitermate werd verhoogd, dat hij een naam kreeg boven alle naam, en dat de stoel zijns koninkrijks niet zou wankelen, want het ging niet over David, maar het ging over de zoon van David, Jezus Christus, die een koninkrijk heeft, maar het is een koninkrijk dat vooralsnog niet op aarde geopenbaard is. Niettemin is hij aangesteld, is hij met eer en heerlijkheid gekroond en uitermate verhoogd. Dat kan niet meer dan dat nu al is. En dat is wat Paulus dus aan de Joodse leidslieden in Rome uitlegde. Het koninkrijk Gods. En daarna, na zijn vrijlating, heeft hij dat ook nog gepredikt. Trouwens, tijdens de gevangenschap ook 2 jaar lang predikte hij het koninkrijk Gods ongehinderd binnen de grenzen van de stad Rome. Over dat koninkrijk gaat het. Dat koninkrijk waarvan wij als gelovigen nu reeds eerstelingen geworden zijn en bestemd zijn om betrokken te worden in de heerschappij over dat koninkrijk en wel vanuit onze hemelse positie. Daarom onder andere heet het dus ook het koninkrijk der hemelen. Nou goed, en in de schriftgeleerde, die dus in het koninkrijk der hemelen is onderwezen, als hij niet in het koninkrijk is onderwezen, is hij dus ook niet in de schrift onderwezen en andersom. En in de schriftgeleerde, een echte schriftgeleerde, die dus in het koninkrijk der hemelen onderwezen is, die is gelijk aan, want het is een gelijkenis, die is gelijk aan een heer des huizes. Het enige eigenaardige aan de gelijkenis is dat hij is omgedraaid. Hè? We staan als het ware achterstevoren. Je zou eerder denken, een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voorbrengt, is gelijk aan een, nou ja, maar vooruit. Maakt niet uit nu. Maar het koninkrijk der hemelen, daarin is men onderwezen, dan is men gelijk aan een heer des huizes, niet meer een slaaf, maar een heer des huizes, dan weet men hoe het werkt namelijk. En is men daarin betrokken, die uit zijn schat, nou, gaat u weer, wat is de schat van een schriftgeleerde? De schrift. Ja, die uit zijn schat, namelijk uit de schrift, uit de Bijbel, nieuwe en oude dingen voortbrengt. En let u vooral ook op de volgorde. Als men in het koninkrijk is onderwezen, als men in de schrift is onderwezen, dan haalt men daaruit, dan brengt men daaruit voort nieuwe en oude dingen. Het mogen duidelijk zijn dat de nieuwe belangrijker zijn dan de oude. En bovendien, men zou zo'n schriftgedeelte ook eens een keer voor de afwisseling leggen naast Hebreeën hoofdstuk 8, met name de laatste verzen, waar geleerd wordt, wat wij trouwens ook buiten de Bijbel om heus wel weten, dat dingen pas oud genoemd worden en met recht oud genoemd worden als er sprake is van wat nieuws. Met name gewoon het laatste vers van Hebreeën 8. Hè. Anders moet ik het hele hoofdstuk ongeveer lezen. Bijna letterlijk geciteerd uit Jeremia 31. Waar immers 600 jaar voor Christus een nieuw verbond wordt aangekondigd. Expliciet, met die termen dus, hè? Letterlijk, een nieuw verbond. Ik zal een nieuw verbond maken. En het commentaar van, ik denk Paulus, is in Hebreeën 8 vers 13 Als hij, namelijk de Heer, dan wel de Heilige Geest, dan wel Jeremia. Als hij zegt, een nieuw verbond, dan heeft hij daarmee zo, op die manier, heeft hij het eerste verbond oud gemaakt. Heb je dat nog? Je noemt het pas oud als er sprake is, als er gesproken wordt over, als er sprake is van nieuw verbond. Dan heet het pas oud verbond. Dat is met alle dingen zo. Heeft het eerste oud gemaakt door over een nieuw te spreken. En als het oud gemaakt is, omdat het zo benoemd wordt, dan is het daarmee meteen verouderd. En dus, logischerwijze, dat kan niet missen, nabij de verdwijning. Dan is het bezig te verdwijnen. En de strekking van dit schriftgedeelte is dan dat het wel een beetje absurd is om 600 jaar na dato alsnog vast te houden aan dat verbond dat dus inderdaad 600 jaar geleden al tot oud verklaard werd. Waarbij het Joodse volk in ballingschap ging. En Jeremia zei, nou, dat oude verbond waar je toch nooit aan gehouden hebt, dat kun je dus rustig vergeten. Hiermee komt een eind aan het zelfstandig bestaan van de Joodse natie. Ga maar in ballingschap. En als je denkt, maar ik moet me toch houden aan de Mozaïsche inzettingen. Ach, zegt Jeremia namens de Heer, vergeet het maar, komt toch een nieuw voor in de plaats. Maar toen de Heer zei, vergeet het maar, toen juist weer niet, hè? Dat weet u hoe het gegaan is. Hè? Toen dacht men, nee, nou gaan we het vasthouden. En zo is het judaïsme, de Joodse religie, tot stand gekomen. Waar die nu nog bestaat, zal ik maar zeggen. Hè? Ontwikkeld in ballingschap, in Babel. En in de praktijk ook inderdaad gebaseerd op de zogenaamde Babylonische Talmud. Maar goed, daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar het gaat om het beginsel, hè. Oude dingen zijn pas oud omdat er nieuwe zijn. En dat is wat de schriftgeleerden, ik ga even terug naar Matthäus 13, dat is wat de schriftgeleerden uit de schrift leert. God stelt iets nieuws. En maakt daarmee al het andere oud. Heb je dat? Dat is een normaal verschijnsel. Ik bedoel, ja, wat ligt nog meer voor dan? Amerika heeft een nieuwe. Nou, zo nieuw is die man nou ook weer niet. Gaat er wel enige jaren mee, maar goed. Waar een nieuwe president. En je noemt die Bush, noem je nou de oude president. Ongeacht hoe oud hij is, want het heeft er niks mee te maken. Gaat niet over leeftijd. Gaat erom, de man is uit die functie verdwenen, is een nieuwe voor in de plaats. Of je koopt een andere auto, je noemt hem automatisch nieuw, dat is hij meestal niet. En als hij wel nieuw is, dan is de minister van Financiën daar heel blij mee. Maar goed, dat even terzijde. Maar je noemt het nieuw, omdat hij is ter vervanging van wat vanaf dat moment het oude ding is. Ongeacht hoe oud hij was. Enzovoort. Hè. Zijn vaste beginselen. En daarom staat er dus ook over die schriftgeleerden die uit zijn schaal, die uit de schrift, uit de Bijbel dus, nieuwe dingen voortbrengt. En daarmee dus ook oude. En daarmee dus ook dingen herkent en erkent als oud. Het probleem van de Bijbelse leer, dat wij als gelovigen niet leven onder het oude verbond, ongelovigen trouwens ook niet, maar dat doet er niet toe. Hè? Maar dat wij als gelovigen niet leven onder het oude, maar onder het nieuwe verbond, dat probleem is niet dat de Bijbel daar onduidelijk over is, integendeel. Het is verschrikkelijk duidelijk. En het wordt bij herhaling uitgebreid met zeer sterke bewoordingen uiteengezet. Maar waarom begrijpt men het niet? Omdat men in werkelijkheid niet bereid is genade te aanvaarden. Te leven uit onverdiende gunst. orthodox christendom denkt nog altijd dat het wat moet verdienen. Men zegt van niet, maar men gelooft van wel en men doet ook als van wel. En dat is het inconsequente. Men kent Christus niet als hoge priester van het nieuwe verbond. Vergis u maar niet, wat vrijere en vooral vrolijkere gelovigen dikwijls ook niet hoor. Men kent dat nieuwe niet. En dan blijft er niks anders over. Of het in strijd is met wat de Bijbel leert of niet, heeft er niks mee te maken. Men heeft geen alternatief. Men grijpt terug naar het oude. Omdat men het nieuwe niet kent. En men weigert het oude als oud te benoemen, omdat men het nieuwe niet accepteert. En toen het nieuwe kwam, heeft men het nieuwe zodanig vermalen dat het zich mixt met het oude en het blijft bij het oude. Dat is wat het is. En niet alleen buitenstaanders, maar ook christenen zelf hebben vaak geen idee wat dat eigenlijk is, een christen. Of wat het eigenlijk is, christendom. En vanzelf kom ik bij mijn niet zo heel nette term. Men weet niet wat de gemeente voor een ding is. Geen idee. Omdat men in werkelijkheid Christus niet erkent als hoofd van de gemeente, als die Heer en Meester die wij dienen, op wie we ons zouden richten, en die ons alles verschaft wat wij nodig hebben om God te dienen. Zie? En die ons voor dat doel verlost heeft van de heerschappij van de dood. Geloof me niet, maar is immers onderweg naar het graf. Ons verlost heeft van de heerschappij van de zonde, gelooft men ook niet. Men kent het alternatief immers niet. En die ons verlost heeft van de heerschappij van de wet. Want de volmaakte wet die der vrijheid is, daar kan men niks mee. En men gooit het nieuwe aan de kant en men laat het bij het oude. Dus, dat is wat er gebeurt. En herkent het niet als oud. Als oude beginselen die men van voren af weer wil dienen. Dat zijn zo van die Bijbelse uitdrukkingen. Wat onderwezen zou worden is het nieuwe. En wat daarna overblijft, daarnaast vanzelf aan het licht gebracht wordt, is inderdaad het oude, maar het is in die volgorde. Want wij herkennen daardoor wat oud is. En dat is wat hier beschreven wordt uiteraard. Hè? Wat hier beschreven wordt is dat een einde zou komen aan de heerschappij van de wet. Een einde zou komen aan het Jodendom. Een einde zou komen zelfs aan de Joodse staat. Dat een einde zou komen aan het bestaan van de stad Jeruzalem. Dat is allemaal op Matthäus Evangelie toch? En dat het nieuwe verbond zou aanbreken, waarbij dat koninkrijk der hemelen weliswaar zou aanbreken, maar niettemin verborgen zou worden voor de wereld. En nog wel meer natuurlijk. Hè? Nou, want er zit veel meer aan vast. Met name aan deze uitdrukking hier in deze plaats. In Matthäus 13. Want er volgt ook nog uit dat heel wat schriftplaatsen in het Oude Testament die profetisch spreken over de toekomst van Israël, dat wil zeggen over de komst van de Messias en de zegeningen van de Messias van Christus voor Israël, dat die op een of andere wijze eerst terecht zouden komen bij wat genoemd wordt de gemeente. Die verzameld zou worden uit de heidenen. Een gemeente van eerstelingen. Niettemin wel degelijk onder de naam Israël, bij gelegenheid. En dat juridisch volkomen terecht, langs verschillende lijnen zelfs. Maar het beginsel is inderdaad dat heel wat profetieën blijkbaar twee keer een vervulling krijgen. Twee keer een toepassing krijgen. Eén die in het Oude Testament zo zonder meer werd geopenbaard. En andere die in het Oude Testament blijkbaar verborgen werd gehouden. Maar als men de schriften leert verstaan, als men onderwezen wordt in het koninkrijk der hemelen, zal men inderdaad niet alleen de nieuwe, maar ook de oude dingen vinden. Enzovoorts. Het is denk ik mogelijk om de belangrijke geschilpunten, de belangrijke twistpunten in de eeuwendood binnen het christendom, om die terug te brengen tot deze thematiek. Dat wil zeggen, dit is waar het werkelijk over gaat, hè? Bij wijze van spreken, men vindt wel nieuwe dingen, namelijk dat het Joodse volk is ongelovig en de zaligheid is naar de heidenen gegaan. Kortom, wat voor Israël beloofd was, heeft Israël niet gekregen, maar het is terechtgekomen bij de kerk. De kerk is de vervulling van, brengt de vervulling van alle beloften aan Israël. Het is nieuw, maar men laat het daarbij, is het oude kwijt. Toch? En andersom ook, want ik ga meteen door, hè? Andersom ook. Er zijn hele volkstammen, of hoe moet je ze noemen, hele instituten, die wel geloven in de vervulling van de, in de letterlijke vervulling van de profetieën, met betrekking tot een letterlijk koninkrijk op aarde en een letterlijk terugverzameling van Israël, of wat daar maar voor door moet gaan, een koningschap van Christus in deze wereld. Ik heb het over... Nou ja, laat het makkelijk houden. Ik heb het over Jehovah's getuigen. Ik heb het over de Zevendedags Adventisten. Noem maar op. Men ziet uit naar wederkomst van Christus. Het is de hoofdmoot van de prediking eigenlijk. Enzovoort. Maar men kent de nieuwe dingen niet. En daarom de oude ook niet goed natuurlijk. Men kent de gemeente niet uit onze dagen. En die is actueel. Men kent het onderscheid niet. Beide dingen zijn waar. God zal letterlijk zijn woord vervullen, net zo letterlijk als dat er staat. Het neemt echter niet weg dat diezelfde profetieën, tot een zekere hoogte overdrachtelijk, maar een toepassing hebben op Gods werk in onze dagen, op de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd, uit de tegenwoordige boze eeuw. De laatste tijd vind ik nogal eens wat... niet alleen tegenspraak tegen de idee van een opname van de gemeente, maar zelfs vijandschap. Zo zwaar geformuleerd dat ik me werkelijk afvraag in alle ernst of die mensen die dat schrijven überhaupt wel kinderen van God zijn. Daar heb ik zo mijn twijfels over, maar volstrekte vijandschap daartegen. En ja, soms denk ik, ja, moet je daar nou op al die argumenten ingaan of niet? Dat doe ik nooit. Ik denk, het werkt toch niet, dus waarom zou ik het doen? Maar waar het uiteindelijk op neerkomt, want ik denk er wel over na, hè? Waar het uiteindelijk op neerkomt, is niet al die argumenten die ze aanhouden, waarmee ze zeggen, ja, maar dat bijbeltekst, die bijbeltekst wordt verkeerd uitgelegd en die wordt verkeerd uitgelegd en die. Waar het op neerkomt gewoon, is dat men domweg weer niet weet wat de gemeente voor een ding is. Los van het hele onderwerp opname van de gemeente. Als je geleerd hebt dat God weliswaar, dat Christus weliswaar, Handelingen 15, in de toekomst zal wederkomen om alsnog te vervallen het van David herstellen. Dat wil zeggen het Davidische koningshuis in Jeruzalem. In overeenstemming in dit geval met Amos, waar het zo gezegd wordt, weet je wel. Als je weet dat de Heer in afwachting daarvan de heidenen bezocht heeft, er staat dus, hè, Handelingen 15, hè? De heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En als je gelezen hebt in de daaropvolgende brieven, dat wij als gelovigen die tot die gemeente behoren, niet alleen met Christus zijn gestorven, maar ook zijn begraven en opgewekt. Dan mag je al blij zijn als iemand dat gelooft, hoor. Maar niet alleen met hem zijn gestorven, begraven en opgewekt, maar ook met hem gezet zijn, gezeten zijn, gezet zijn in de hemel. Hemels burgerschap hebben ontvangen. En dat wij geroepen zijn, tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Nou ja, nou ben je het grootste deel van het christendom al kwijt natuurlijk. Ja. Maar als je dat begrijpt, we geroepen zijn tot samenstelling. En dat voor ons, de bedoeling was althans, dat voor ons een erfenis bewaard wordt in de hemel. En dat gouden kronen ons wachten. En dat wij in die positie gezegend zijn met elke, zo is het niet vertaald, maar het staat er echt, met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En als je dan nog leest dat ons leven verborgen is bij God en dat wanneer Christus zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Ja, nou ja. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Dat betekent dus dat voordat de Heer in heerlijkheid zal verschijnen, vanuit de hemel, wij hem tegemoet zullen gaan. Er zit niks anders op. Ik kan het makkelijk zeggen, ik zeg het met volle overtuiging, maar de Bijbel leert het ook. Niet zo uitgebreid als sommigen wensen, en niet met de woorden die sommigen voorschrijven, maar heel duidelijk, letterlijk, expliciet, in enige glasharde schriftplaatsen, en daarnaast zijn er talloze schriftplaatsen die over die heerlijkheid van de gemeente spreken, met Christus enzovoorts. Spreken over de verlossing van ons lichaam, onze aanstelling tot zoon, het verkrijgen van heerlijkheid die aan ons en met ons zal geopenbaard worden. En dat Christus de eerstgeborene zou zijn te midden van vele mede-eerstgeborenen, als een volk van eerstgeborenen, als een gemeente van eerstgeborenen enzovoort. Dat materiaal, bedoel, die schriftplaatsen zijn zo overweldigend dat je me met recht afvraagt of iemand die dit soort dingen ontkent eigenlijk überhaupt wel een gelovig is of ooit wel eens iets anders gelezen heeft dan Anne de Vries. De kinderbijbel bedoel ik wel te verstaan. Nee, serieus. Dus waar hebben we het dan nog over? Maar het nieuwe is hen ontgaan. Zie. En voor ons die het nieuwe zien, laat het oude ons niet ontgaan. Ik bedoel, we zien ze in relatie tot elkaar. En het gaat natuurlijk ook in hoge mate om de verschillen tussen die twee. En daar spreekt de Bijbel dus ook inderdaad over. Het verschil tussen nieuwe en oude dingen. Ik denk altijd, ga het deze keer heel systematisch doen. En daarna kom ik tot de conclusie, ook elke keer is dat zo, dat het niet kan. Of het wordt incompleet, fragmentarisch. Je kunt systematiseren, maar dan vergeet je altijd wat. Dan valt er van alles buiten het systeem. Gods woord is niet systematisch. Hè? Zo werkt het niet. Dat is wat wij denken. Een systeem kun je mooi een uittreksel maken. Hè? In punten terugbrengen. Wordt steeds kleiner en kleiner totdat je de apostolische geloofsbelijdenis overhoudt. Ja, het wordt korter en korter en korter, die Bijbel. Hè? Ja, het is niet te doen, eigenlijk. Hè? Maar dat wij van doen hebben, broeders en zusters, met wat nieuws, dat is zo. Tegelijkertijd moet ik u zeggen, het is ook wat ouds. Ik bedoel, het is al lang zo. Het is van ouds her zo. Dat God dit plan uitwerkt. Dat is niet nieuw. Dat het aangebroken is, dat wil zeggen de vervulling van dat plan Gods allang in werking is getreden, namelijk bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ja, dat is sinds die dagen nieuw. En dat voordat de Messias zijn koninkrijk op aarde zou openbaren, hij eerst geruime tijd zou uittrekken om zich in parlement te verzamelen. Een staten-generaal, een volksvergadering, een ecclesia, een gemeente. Kahal is trouwens ook het goede woord. Ja, dat is tamelijk nieuw. Niet dat het niet in het Oude Testament staat dat hij dat zou doen, maar dat hij dat zo uitgebreid en grondig en universeel zou doen, ja, dat is nieuw. Dat staat pas in het Nieuwe Testament. Dat het 1993 jaar duurt of zoiets, weet u wel. Ja, dat is inderdaad nieuw. Het heet dus een nieuwe leer. Dus ik blader even naar Marcus 1. Marcus 1. Vers 27. Waar sprake is van de genezing van een bezetene. Als een bezetene genezen wordt, waarvan wordt hij dan genezen? Van een virus. Van iemand die erin gekropen is en die wordt er weer uitgegooid. Hè? Ja. Maar dan staat er in vers 27, nadat dat gebeurd is. En zij werden allen verbaasd, zodat zij onder elkander vraagden, zeggende: wat is dit? Wat nieuwe leer is deze? Dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn. Ze erkennen een nieuwe leer van de Heer Jezus, die zo verstrekkend is dat blijkbaar wonderen gebeuren. Want het uitwerpen van boze geesten wordt als een wonder beschouwd. Nou ja, dat is het dus, hè. Wij sommigen denken dat je dat met wat gebaren en met het slaan van een kruisje, dan wel een gespijkerd kruisje, dat kan ook nog een figuurzaagd kruisje, of waar ze maar zo'n kruisje van maken, dat je zo, wat moest van zilver zijn, geloof ik. Maar goed, dat je dan zo'n geest kunt wegjagen of zoiets. Vergeet dat maar rustig. Bovendien zijn ze blij met alle aandacht die ze krijgen. Want daar is het in de eerste plaats om begonnen. Nou goed. Het is een wonder. Maar wat het uitdrukt, dat is waar het om gaat. Hè? Het is een leer die gepaard gaat met deze dingen. Het is namelijk een leer die, waar de overheden en machten en de geestelijke boosheden en hoogheden en laagheden in de lucht niet tegenop kunnen. Want in de opstanding van de Heer Jezus Christus heeft hij de overheden en machten in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Ze zijn hem onderworpen, want aan Christus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is drie versen eerder, nou ja, bij wijze van spreken, met was hoofdstuk 28 van Matthäus, vers 18. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het is nieuw. Men heeft het weggeredeneerd. Alsof het altijd al zo was. Je bent een ketter als je durft tegen te spreken. Maar niettemin, het was niet altijd zo. Toen de Heer op aarde wandelde, was het zo dat niet alleen de duivel, maar zelfs iemand als Pilatus macht had over de Heer Jezus. En de Heer erkende dat ook naar beide toe. De rollen werden omgedraaid in de opstanding van Christus. Waar hij de eersteling werd van een nieuwe schepping. Zie? Het is nieuw. En de machten zijn aan hem onderworpen. Inderdaad, is een nieuwe leer. Nieuwe prediking namelijk. Nieuwe dingen die ons geleerd worden. En ze leren ons dat die oude schepping, die tot vandaag officieel nog steeds ligt in de macht van Satan en zijn hoge en lage personeel, om zo te zeggen, die hele oude schepping is oud geworden. En die God deze eeuw, die is ook oud geworden. U weet wel, het was geloof ik een ongelovige die zei, wie is er hier oud? En daarna, de duivel is oud. Precies. Leuk is dat, hè? Het gaat niet over leeftijd. Het gaat over, hij is aan de kant gezet. Hij is ex. En ex wil zeggen uit. Hè? En zo is het maar net. Dat is waar deze dingen over gaan. Hè? Wij leven in een nieuwe tijd. We leven onder de vervulling van Gods belofte. En wat de duivel zelf betreft, die wordt benaderd in de Bijbel. Ook die oude genoemd, hè? Toch? Ja, zeker wel. De oude. Dat is in Openbaring 12, vers 9. Schrijf hem op. Als je wat oude en nieuwe dingen wil opschrijven. Schrijf hem op. Of schrijf hem af, mag ook. Openbaring 12, vers 9. Wanneer staat, vers 7, er werd krijg in de hemel, althans in het visioen van Johannes. Er werd krijg in de hemel, die krijg in de hemel is er al lang in werkelijkheid. Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak en de draak krijgt ook in zijn engelen en ze hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Zij werden verwijderd, afgevoerd en hier afgeschreven dus. En dat staat er dan ook tamelijk plechtig, vers 9. De grote draak, de draak hangt samen met het Hebreeuwse darak en dat betekent vertreden, vertrappen. Hij is de vertrapper, maar hij zou vertrapt worden. Want het zaad van de vrouw zal de slang de kop. Het zaad van de slang de kop vertrappen, vermorzelen. Uitgebeeld in het prentenboek bij de Bijbel. Op de sterrenkaarten. Sterrenkaart. Iemand van u heeft schitterend mooie sterrenkaarten gemaakt. Die oude van, die ik altijd had, hebben ze verbeterd, overnieuw getekend. En ik kreeg hem van de week aangeleverd door Martin, Lucas. Op A1 formaat, geloof ik. Geweldig. Die verkopen ze, denk ik. In Vroomshoop. Ik weet het ook niet, maar vraag het maar eens na. En ook op klein formaat, maar heel mooi. Ja. Maar goed, op die kaart vind je dat dus, hè? Die heel op die kop van die slang of van die schorpioen of wat het maar wezen mag, hè? Daar ging het over. Nou goed, de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang. Leuk, hè? Hoe lang is je al oud? Nou ja, sinds er een nieuwe is. Toch? Ja. Sinds er een nieuwe is. En sinds wanneer is een nieuwe? Sinds vervuld is geworden wat de Heer tot Mozes zei in Numeri 21, als ik het wel heb. Maak u een koperen slang en verhoog die op een staak, of wat er maar staat precies, hè. Of stang, wat fundamenteel hetzelfde woord is trouwens. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Nou ja, maar leven hebben. Zo ongeveer zei de Heere tot Mozes. En dat is wat gebeurd is, want daarna onder Mozes, dat wil zeggen onder de wet, verscheen de Heere Jezus Christus. Om degenen die onder de wet waren te verlossen. Maar onder de wet werd hij gedood en vervolgens werd hij uitermate verhoogd, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En zo staat het dan vervolgens in Johannes hoofdstuk 3. De slang in de woestijn, de verhoogde koperen slang, waardoor men gered werd van al die andere slangen, om zo te zeggen, die er al eerder waren. Die werden prompt ineens allemaal oude slangen. Weet u nog? En die ene, die laatste, die werd gemaakt door Mozes en werd verhoogd. Dat is een type van Christus uiteraard. De nieuwe slang. U schrikt van het woord slang, dan zeg ik toch gewoon seraf. En dan bent u er zo snel niet uit, maar als u het na zou zoeken, een seraf is een slang met vleugeltjes. Maar laat ik het niet moeilijker maken dan het is, hè. Nee, met een Q begint die naam. Kwetselkotel, geloof ik. Ik weet nooit zeker hoe je het moet uitspreken, maar dit schijnt goed te zijn. De gevleugelde slang, de gevederde slang. In Jesaja wordt hij aangekondigd als de zoon van David. Als de Messias. Hoe weten ze dat in Zuid-Amerika van oudsher? Ja, dat doe maar. Dat leggen we dan nog wel eens uit. Hè? Maar dat is de nieuwe slang. Dat is Christus. En de oude slang, ja, die is oud en verouderd en nabij de verdwijning. Nu, na 2000 jaar. Die heb je toch, hè? En het duurt niet zo lang meer en dan zal hij inderdaad uit de hemel geworpen worden. De oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanus, die de gehele wereld verleidt, hij is er druk mee bezig. En ik ben van mening dat al die hoop, ik zeg het iets terughoudend, want ik bedoel het absoluut niet persoonlijk. Het heeft niks met individuen te maken, maar in het algemeen. Al die hoopvolle gedachten waarmee bij gelegenheid de wereld weer vervuld wordt, die moeten allemaal de weg bereiden voor de verschijning op aarde van deze slang. Die op aarde iets schijnt te zijn, iets zal blijken te zijn, maar die in werkelijkheid zojuist uit de hemel gedegradeerd is. Zeg maar nedergeworpen. Daar gaat het naartoe, hè. Nou goed. Die de gehele wereld verleidt, daar is hij altijd al druk mee bezig geweest. En het gebeurt ook in onze dagen. Het is verbijsterend om te zien hoe het werkt. Maar niet, en luguber ook trouwens. Maar we zouden maar het beste toch maar een beetje om lachen. Hè? Want dat is ook bijbels, dat staat er. Hè? Nou goed. Die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn of worden met hem geworpen. Op de aarde. Dat is wat de wereld te wachten staat binnen afzienbare tijd. Maar het is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Wij hier weg en zij hier op aarde. En zij zullen ongetwijfeld de mensheid leren dat het goed is dat wij weg zijn. Dat wij weg zijn. Want ze hebben niet in de gaten dat wij als rechtvaardigen zijn weggeraapt. Voor het kwaad. Ja. Maar goed, dus verder ons onderwerp niet. Hè? Maar die, het was even vanwege die oude slang, weet u. U vindt hem trouwens ook nog genoemd expliciet in Openbaring 20, vers 2, voor de statistieken staat. Openbaring 20, vers 2, vers 1. Ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebben een sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaren. Want een jaartje of 40, als u het mij zou gevraagd hebben, een jaartje of 40 nadat hij hier op de aarde terechtkomt, wordt hij alsnog een verdieping lager gebracht, namelijk naar onder de aarde. Voor een jaar of 1000. Simpele dingen, maar ook heel fundamentele dingen. Die staan in het Oude Testament zo uitgebreid niet beschreven. Maar kort wel. Namelijk, uit de hemel geworpen, gevallen staat er zelfs. Hè? Want het moet als een val beschouwd worden. Als je trouwens gedegradeerd wordt, heet dat iemands val. Hè? Dat begrijp je toch, hè? Nou goed, hij wordt uit de hemel geworpen, komt op de aarde terecht en via de aarde komt hij alsnog terecht in het dodenrijk. Dat staat trouwens in Jesaja 14. In welke fase en omstandigheden dat gebeurt, staat er niet bij. Maar dat leer je dus alsnog nieuw in het Nieuwe Testament, in Openbaring. Nou goed, wij hadden het over een nieuwe leer in Markus 1 vers 27. Ik noem u nog een keer een nieuwe leer. Namelijk in Handelingen 17. Handelingen 17. Dat is in vers 19, hè, waar Paulus in Rome is. Dat vind ik wel leuk, want in Athene is. Dat is wel leuk, want daar bedreven ze filosofie en ze wilden altijd iets nieuws horen, staat erbij. Ze kwamen op de markt samen om weer wat nieuws te horen. Een nieuwe filosofie, hetgeen op voorhand betekent dat ze weinig vertrouwen hadden in de filosofie van gisteren. Elke filosofie wordt binnen de kortste keren achterhaald en omgeworpen door een andere. En alles wat filosofie is en overigens niet zo heet, maar wat toch filosofie is, ondergaat hetzelfde lot. zoals daar zijn kosmologie, psychologie, theologie. Dat ligt allemaal tegen filosofie aan. Hè. Dat wordt veranderd. We doen het ermee, maar we wachten op wat nieuws. Zo zit het er nou helemaal. Volstaat niet, voldoet niet. Meestal omdat het altijd positief gerichte, positief georiënteerde filosofieën zijn. Ze moeten tot een of ander gesteld doel leiden. En de Bijbel zegt dat niets van de oude mensen, niets in deze oude wereld überhaupt naar een positief doel leidt. Sterker nog, het leidt überhaupt niet naar een doel. Er is geen doel. Het heeft geen zin, het heeft geen nut. Het is ijdelheid, zegt de Bijbel. En dat is het lot van al die goed bedoelde filosofieën. Is er nog wat nieuws? En toen komt daar Paulus en hij predikte hun Jezus en de opstanding. Het is niet filosofie, dat is een historisch feit. Leuk, hè? Het is geschiedenis. Geen populair vak. Want filosofie en geschiedenis verdragen elkaar niet. Om voor de hand liggende redenen. Maar niettemin, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. Toen namen zij hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende: kunnen wij weten welke deze nieuwe leer zij daar gij van spreekt? En nieuw was het voor de wereld. Het nieuwe is dat God in Jezus, in de opstanding van de Heer Jezus, nieuw leven tot stand gebracht heeft. En daarmee een begin gemaakt heeft met de vervulling van zijn beloften aangaande een nieuwe schepping. En daar laten we het eerst bij, want het is inmiddels hoog tijd voor de pauze. Maar eerst krijgen wij, dat is Johan Bos, zijn lot. Noodlot eigenlijk. Hij komt altijd niet aan het begin van de dag als iedereen vol verwachting is. Maar hij komt als wij allemaal snel naar het toilet willen en naar de bar. En weet je wel, als we zo nodig willen pauzeren. Mag het. Aan Broeder Bos de ondankbare taak om het een en ander samen te vatten.